Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Nee, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Nee, het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 80 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En dit keer een zogeheten Perestrooi Kort, een aflevering van zo'n 20 minuten waarin we hierbij praten over één actueel onderwerp. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Marjolein Koster. Hallo Marjolein.
Hi.
Daar ben je weer.
Ja, ik heb begrepen dat jullie vrouwenquotum vorig jaar niet gehaald hebben. Dus dat jullie dit jaar goed van start gaan.
Floris en ik kunnen moeilijk daar wat aan doen wat onszelf betreft. Behalve dat we inderdaad onze eigen plek dan opofferen. En dat is wat er nu weer is gebeurd. De vaste luisteraar weet dat jij ook in aflevering 77 de rol van co-host vervulde. Toen was je mijn vervanger. Dit keer is het Floris die, ik zeg gewoon even, van zijn welverdiende rust geniet en even op vakantie is. Jij kan zeggen die aan ons vrouwenquotum werkt. Hoe dan ook, Marjolein, je bent er heel fijn. Mm-hmm. Je bent co-host, maar tegelijk ook duider. Want we gaan het tijdens deze Perestrooi Kort hebben over vluchtelingenkamp Lipa in Bosnië en Herzegovina.
Ja, en je zou kunnen zeggen dat kamp Lipa een beetje het Moria van de Balkan is. Ik ben zelf niet op Moria geweest, dus het is een beetje gek om te zeggen. Ja. Maar zo wordt het nu wel aangeduid.
Ik wel, dus dat kan ik wel zeggen. Maar ik ben dan niet in Lipa geweest.
Nee. Het is een stuk kleiner dan Moria, dat moeten we gelijk wel zeggen. Maar het is qua omstandigheden volgens mij zeker te vergelijken. Het is een vluchtelingenkamp in Europa met, de situatie wordt daar steeds nijpender. En dat is op dit moment ook heel actueel en daarom hebben we deze opname.
Ja, jij bent er eind vorig jaar nog geweest. Ja. Vlak voordat het kamp afbrandde. Waardoor het vlak voor de feestdagen in het nieuws kwam. En er een hele chaotische, onoverzichtelijke situatie ontstond. Met sneeuw en vrieskou en vluchtelingen in bussen die vervolgens weer terugkeerden.
Ja, en voor de duidelijkheid, Lipa ligt dus in de buurt van Bihać. En Bihać ligt in het noordwesten van Bosnië. Relatief dicht bij de Kroatische grens. En dat is dus ook de reden dat heel veel vluchtelingen zich daar verzamelen. Omdat ze richting de Europese Unie willen. En ik was daar dus omdat het eigenlijk al het plan was dat het kamp ontruimd zou worden. Dat zou eigenlijk al eind november, begin december gebeuren. Nou, dat heeft nog een beetje langer aangehouden. Totdat het echt een soort explodeerde met inderdaad een brand. En daar gaan we het straks verder over hebben.
Ja, en we pakken natuurlijk ook de rol van Brussel erbij. Want het vluchtelingenkamp dat schurkt tegen de Europese Unie aan. En het laatste nieuws is dat de Europese Commissie nu met miljoenen euro's extra over de brug komt om iets aan de humanitaire situatie in Bosnië te doen. En of daarmee een oplossing in zicht is of juist helemaal niet, dat gaan we zo bespreken met Marjolein dus. Maar ook met Niels van Sloten. Hij woont namelijk in Bosnië, in Bihać, op zo'n 20 minuten rijden van Lipa. Maar eerst Marjolein, even kort natuurlijk de administratie.
Ja, want je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
Het is toch mooier inderdaad als een vrouwenstem dat inspreekt. Wat leuk is, is dat we ook heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En we doen daar ook wat mee.
Ik ben Marjolein Koster.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast.
Voor duizenden vluchtelingen in Bosnië waren het allesbehalve prettige feestdagen. Het is al geen pretje om in een vluchtelingenkamp te zitten. En als het daarna afbrandt en je vervolgens in de vrieskou belandt door de winter die ze intreden doet, en er ook nog eens onduidelijkheid, een valse hoop, wordt gecreëerd. Want je wordt in een bus vervoerd naar nergens. Ja, je hoort het goed, naar nergens. Dan is het einde toch een beetje zoek. Niels van Sloten, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij komt tot ons via een Skype-verbinding. Op dit moment prima te verstaan, maar dan weet de luisteraar dat je soms misschien wat blikkerig klinkt. Om bij de B te blijven, je woont in Bihać in Bosnië en je runt daar een reisbureau. Yo Travel. Ja, bizarre situatie. Vlakbij Bihać in het vluchtelingenkamp Lipa. Ik zei op zo'n 20 minuten rijden van Bihać, van waar jij woont. Wat krijg je daarvan mee?
We krijgen daar heel veel van mee. In de zin dat er al jaren heel veel vluchtelingen zijn in en rond Bihać. En heel veel mensen, heel veel van hen hebben ook al tijden geen onderdak. Omdat ook in de bestaande kampen lang niet voor iedereen plek geboden werd. Dus het is voor ons een vertrouwd straatbeeld. Om ook vlak bij ons huis, op 2 minuutjes lopen als we de hond uitlaten, zien we 's avonds de vuurtjes waarbij groepjes vluchtelingen zich warmen en onder de brug hun slaapzakje, als ze die hebben, uitrollen om te slapen. Dus het hoort er helemaal bij in Bihać, dat je mensen ziet die totaal niks hebben. Ja. En uitzichtloze situaties. De grens met Kroatië is nauwelijks te passeren. Dus de meeste mensen die de zogenaamde game proberen, die komen daar ook een paar dagen later weer van terug.
Ja. Nu heb ik ook begrepen dat dat eigenlijk lokale autoriteiten ook steeds strenger worden op die vluchtelingen die in Bihać zelf zitten. Dus ik was er vorig jaar, anderhalf jaar terug en dus vorige maand. Nu heb ik niet zo'n heel goed zicht op hoe dat dan door de tijd verandert. Maar zie je dus ook in het straatbeeld van Bihać dat steeds minder wordt? Of dat ze op andere plekken zitten? Dat de vluchtelingen dus veranderen van plek waar ze verblijven? Of?
Ja, Bihać, de stad Bihać is, daar wordt veel gecontroleerd door de politie. Dus wij zien, als we de kinderen bijvoorbeeld 's ochtends naar de opvang naar de school brengen, zien we regelmatig dat een busje bij een verlaten gebouw staat om daar vluchtelingen op te pikken en weg te brengen. Dat was eerder ook dat ze met bussen tegelijk naar Lipa gebracht werden. Wij hebben er zelf ook mee te maken. Wij werken met de lokale evangelische kerk. En we hebben daar een gebouw wat we huren. En daar hebben we eerder ook vluchtelingen in onderdak geboden. Mensen die we al een tijdje kenden. Maar dat is nu verboden. Dus wij mogen ze geen slaapplek aanbieden. Wat eerder nog wel een soort van oogluikend werd toegestaan. Dus we kennen een paar mensen uit Lipa. Daar heb ik al een tijd contact mee. En die gingen de game in. En die zijn teruggekomen. En toen contact van ik zeg, kom naar onze kerk, dan kun je warmen en douche nemen en alles. En ik ben toen naar het politiebureau gegaan en gezegd van, mogen we deze mensen een paar nachten onderdak geven? Nou, toen hebben ze gezegd van, oké, 2 nachten, maar geen nacht langer, anders gaat dat consequenties voor jullie hebben.
Oké.
Op dit moment hebben we ze. We hebben nu elke dag, elke ochtend doe ik de deur voor hun open. Dus nu zijn ze ook in dit gebouw, een groep van 6, die hier dus kunnen koken en zich warmen bij de open haard. Maar elke avond om 10 uur ga ik naar het gebouw toe en moet ik ze eruit zetten. En dat is natuurlijk heel wrang. Want we hebben de ruimte dat ze kunnen overnachten. Maar dat mag niet. En we weten ook dat inderdaad consequenties zal hebben als we dat wel doen.
Ja. Ik denk dat we daar later nog even op terugkomen. Misschien, ik weet niet of het nodig is om uit te leggen wat de game is. Ik weet niet of mensen dat weten.
Dat vroeg ik me af. Ik ken de game wel van Afrika, van de safari. Maar ik weet niet of hiermee de wildernis wordt bedoeld.
Nee, misschien ergens ook weer wel. De game is, mensen zeggen dat op het moment dat zij gaan proberen om via de bossen en de bergen eigenlijk de grens over te steken. Dat ze op de game gaan.
Dan is het misschien toch een soort trek dat het daar vandaan komt.
Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet.
Het etymologische even daar gelaten. Niels, ik wil met jou heel kort even een paar dingetjes schetsen voor de situatie. Dan doen we dat daarna ook met Marjolein. Hoe lang woon jij al in Bosnië of in Bihać?
We wonen ruim 3 jaar in Bosnië, nu ruim 2 jaar in Bihać.
Ja, en al die tijd gezien dat er een vluchtelingenprobleem is aan de grens met Kroatië?
Ja, we woonden eerst in Sarajevo en daar in de straat bij ons was het eerst een van de eerste vluchtelingenopvang. En toen was het ook nieuw voor Bosnië, zeg maar, dat er vluchtelingen waren. We merkten toen dat de locals nog heel erg, de meeste locals heel bewogen waren. Van dat ze zeiden van, ja, dit hebben we zelf ook meegemaakt. De oorlog nog vers in gedachten, de Bosnische oorlog. Nu we 2 jaar in Bihać wonen, zien we wel een soort moeheid ontstaan bij de locals. Ze voelen zich niet veilig. Ze halen aan dat er van politierapporten dat er veel meer criminaliteit is. Dus het sentiment is veranderd van we willen deze mensen helpen, naar van oké, als ze geholpen worden, maar niet in het zicht van ons.
Oké. Nog één korte vraag. Om hoeveel mensen gaat het? Hoeveel vluchtelingen zwerven daar bij jou rond of zitten daar in kampen?
Er zitten we hebben de kamp Boritsi, dat is in de Bihać zelf, het kamp Sedra vlakbij Bihać. In totaal zitten, ik weet de precieze aantallen niet hoor, maar ik denk dat daar 600-700 mensen nu zitten. En dan Lipa zo'n 900. En op straat zijn het er meerdere duizenden in Bihać en omgeving.
Oké.
Volgens mij zo'n 2500 zijn de schattingen.
Ja. Dus ja. Er zijn meerdere vluchtelingenkampen. Lipa is nu met name in het nieuws vanwege de nog meer erbarmelijke omstandigheden die natuurlijk zijn ontstaan.
Het is dus rondom Bihać en ook wel Velika Kladuša, wat nog dichter bij de grens ligt, nog noordelijker. Die kampen zijn daar gewoon ontstaan omdat die vluchtelingen daar zijn. En dus ook omdat die vluchtelingen daar willen zijn. Dus
wie zijn die vluchtelingen?
Je wil weten waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Of
Syriërs, politiek, economisch?
Ik heb Syriërs gesproken. Op dit moment volgens mij ook veel Afghanen, Pakistanen. Maar ook een man uit Eritrea heb ik ontmoet. Ze willen gewoon naar de Europese Unie. En dus gaan ze zo dicht mogelijk naar de grens met Kroatië. En stranden ze eigenlijk in Bihać, omdat ze die grens niet overkomen. En volgens mij gaan we dat straks ook nog verder toelichten. Dus zijn daar kampen neergezet. En dit specifieke kamp, kamp Lipa, is in april opgezet.
Het was door?
Met geld van de Europese Unie.
Oké. Okay.
Dat was voornamelijk om vluchtelingen tijdens de coronacrisis van de straat te houden. En is toen vanaf het begin gezegd, dit kamp, we zeiden het al, het ligt best wel ver bij Bihać vandaan. En vanaf de doorgaande weg moet je nog volgens mij meer dan 2 kilometer over een onverharde weg. Dus het ligt echt een beetje in the middle of nowhere. En vanaf het begin heeft de Europese Unie gezegd, het moet worden aangesloten op elektriciteit, riolering, water. Want het moet gewoon een fatsoenlijk kamp worden. Hè, zodat we het niet alleen nu kunnen gebruiken, maar ook in de winter. Dat is al die tijd niet gedaan. Al die maanden die ze dus de tijd hebben gekregen om die voorzieningen te maken, dat is gewoon niet gebeurd. En dus heeft de Europese Unie gezegd, wij gaan dit niet meer financieren, want dit is niet menselijk.
Nee, en met dat geld gebeurt niks. Dat verdwijnt ergens.
Nou, er gebeurt vast wel iets, maar niet wat de afspraak was.
Nee.
Dus de EU heeft gewoon die financiering stopgezet. Maar omdat er geen alternatief was, heeft dat dus tot het gevolg dat dit nu de situatie is. Er is heel veel aangedrongen op het heropenen van Bira. Wat Niels net ook al noemde. Bira is een kamp wat in Bihać zelf ligt. En wat in oktober gesloten is. Volgens mij, pin me er niet op vast. Maar ook zo'n 1200, 1500 mensen die daar in principe zouden kunnen verblijven. Zoals Niels zegt, mensen zijn er moe van. En vooral ook lokale politici. Die hebben tijdens de verkiezingscampagne voor lokale verkiezingen in oktober. Die waren in november, maar de verkiezingen waren. De campagne was in oktober. Mm-hmm. Hebben ze dat kamp juist gesloten. Dus je moet je voorstellen dat er leven al ruim 2000 vluchtelingen op straat. En de lokale autoriteiten sluiten gewoon een kamp. Terwijl er juist extra nodig is. Toen was het dus. Het kamp werd ontruimd. 23 december was dat volgens mij. En toen brak er dus brand uit. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat is ontstaan. Grote kans dat het vluchtelingen dat zelf hebben gedaan als een soort wanhoopsdaad om aandacht ervoor te vragen. Nou, je zou kunnen zeggen dat is gelukt. Vervolgens was er dus een afgebrand kamp. En nog steeds geen alternatief. Er is toen door de verschillende autoriteiten een alternatief gevonden in de buurt van Konjic. Ik denk dat dat zeker zo'n 6, misschien wel 7 uur rijden is. Het is een flinke stuk richting het zuiden. Tussen Sarajevo en Mostar ligt die stad. Daar zouden de vluchtelingen in een 900 vluchtelingen zouden daar in een oude militaire gebouw. Zouden ze kunnen verblijven. Maar vervolgens werden die bussen tegengehouden door demonstranten die niet wilden dat die vluchtelingen daar zouden komen.
Dat was de week tussen kerst en oud en nieuw,
ja.
Ja.
Misschien... Of,
nou ja, een paar dagen geleden.
Ja, ik weet niet meer welke datum. De 28e, zoiets. Ja. Nou, dus vervolgens hebben die vluchtelingen ruim 24 uur in de bus gezeten en zijn ze teruggegaan naar Lipa, waar gewoon nog steeds niks was. En dat is een beetje waar we nu zijn.
En dan zijn ze weer naar buiten gegaan in diezelfde temperaturen. Nou ja, ja. Het vroor misschien net niet meer,
net
maar
iets minder, ja.
Gezellig is anders.
Ja, precies. En nou, er zijn wel allerlei vrijwilligers die, die daar eten uitdelen, die hout komen brengen, zodat ze vuur kunnen maken, zodat ze een beetje warm kunnen blijven. Maar ja. Ja, het is natuurlijk gewoon geen oplossing.
Ik ga een hele logische vraag aan Niels stellen. Niels, wat gaat er mis?
Er gaat heel veel mis. Ik vind het moeilijk te duiden. Ik probeer het te begrijpen. Gisteren had ik nog met locals ook contact, want er was een demonstratie bij dat kamp Bira, dus wat geopend zou kunnen worden. Dan is er gewoon opvang klaar. Maar daar was gisteren een behoorlijk grote demonstratie. En waarbij de burgemeester ook was, die zegt van dit gaat niet gebeuren. We gaan dit kamp niet heropenen. En dan krijg je toch hetzelfde verhaal ook weer van ja, we zijn het zat. Bosnië is groter dan Bihać. We willen niet dit alleen dragen, dus ze moeten verspreid worden. Maar dat gaat per definitie mis. Want die mensen, deze vluchtelingen hebben geen belang bij om in Bosnië te zijn. Die willen door. Bosnië is de springplank naar Italië, naar Frankrijk, naar Engeland. En niet als bestemming. En daar is natuurlijk geen oplossing voor. Want die grenzen zijn gewoon dicht.
Ja, want De nationaliteiten die Marjolein benoemde en dat het veelal om mannen gaat, dat is iets dat jij onderschrijft?
Ja, want de officiële kampen die nu in gebruik zijn, dat zijn eigenlijk familiegezinskampen, waar dus plek wordt geboden aan gezinnen met meest kinderen en minderjarigen. Dus het zijn vooral de mannen die alleen op reis zijn, die eigenlijk nergens een plek kunnen vinden. En dat is altijd zo. Dus voor de meest kwetsbaren lijkt vaak wel ergens een plekje te regelen te zijn in de kampen, in de officiële kampen. Maar als je niet in die minderjarige of gezinscategorie valt, dan is er geen plek.
Ja, en wat ik ook nog wel interessant vond om te merken, wat volgens mij ook al jaren zo is. Want vorig jaar hadden we misschien een soortgelijke situatie. Toen was er ook een kamp wat gewoon onmenselijk was. Die vluchtelingen zijn toen richting een kamp bij Sarajevo gebracht. Maar ja, die vluchtelingen willen daar gewoon helemaal niet zijn. Die willen gewoon bij die grens van Kroatië zijn. En toen ik er vorige maand in de omgeving was om voor de reportage, toen heb ik ook gezinnen ontmoet die op straat leven. Dat is helaas ook het geval. Gezinnen met kleine kinderen, gezinnen met baby's zelfs. En die jongen, daar heb ik nog contact mee. Een 16-jarige jongen, hij appt me af en toe om een beetje updates te geven. En hij vertelde mij 2-3 weken geleden dat ze naar een kamp gebracht waren. Een kamp voor families. Dus ik dacht, nou, wat fijn voor ze, weet je wel. Dan hebben ze in ieder geval warm, dan hebben ze in ieder geval eten, hebben ze water. Maar hij zegt, ja, wij willen dat helemaal niet. Want van dit kamp moeten we weer 25 kilometer lopen naar de grens. En wij willen gewoon bij die grens zitten, zodat we elke keer kunnen proberen om die grens over te steken. Dus volgens mij, dus dat is ook het lastige, dat natuurlijk, Bihać heeft hier helemaal geen zin in. Want het is voor niemand een fijne situatie. Maar het lijkt ook alsof er het is gewoon echt een deadlock. Het kan gewoon niet een andere kant op. Want nou, waar je die vluchtelingen ook naartoe gaat brengen, ze komen weer terug, want ze willen gewoon naar Europa.
Ik was zelf een paar jaar terug op Lesbos. Wel bij Moria dus. En toen heb ik dus inderdaad ook gezien dat het niet een kwestie is van de lokale bevolking van niet willen. Maar als je te maken hebt met een groep vluchtelingen die maar blijft komen en die ook blijft, en dat de situatie uitzichtloos wordt. Als lokale bevolking op een gegeven moment heb je gewoon gedaan wat je kon doen. Je hebt nobele initiatieven gestart. Maar op een gegeven moment heeft het ook invloed op je eigen leefomgeving en je eigen economische situatie. Gaan er politieke spelletjes gespeeld worden. En wordt het volgens mij gewoon heel lastig om die solidariteit ook erin te houden. Ik weet niet, dat is misschien een vraag voor Niels. Hoe jij dat ervaart en hoe de mensen in Bihać, in jouw omgeving, dat ervaren?
Nou, ik denk dat er een deel is de frustratie richting de Europese Unie. Want het is natuurlijk mooi gebaar dat er nu geld beschikbaar komt. Maar het probleem wordt deels gecreëerd door de Europese Unie, door de pushbacks, zeg maar, die gedaan worden, dat de vluchtelingen binnen op Kroatisch grondgebied of zelfs Sloveens grondgebied teruggebracht worden naar Bosnië. Dus met medeweten van autoriteiten in de Europese Unie. En daar zit een pijnpunt binnen bij de Bosnische autoriteiten, dat ze zich eerder in de steek gelaten voelden, ook tijdens de Bosnische oorlog. En dat het dus met geld niet zozeer op te lossen is, maar dat er ook iets anders moet gebeuren vanuit de Europese Unie. Iets van perspectief bieden... waardoor er mogelijkheden komen om met dit probleem om te gaan. Want je kan mensen opvangen. Maar ja, als ze geen kant op kunnen en ze willen wel, wat dan? En daar zijn tot nu toe volgens mij geen alternatieven geboden vanuit de Europese Unie. Als handreiking, zeg maar. En ik denk dat nodig zou zijn. Dat daar gewoon ergens constructief wordt nagedacht. En gehandeld richting Bosnië ook. Dat daar getoond wordt van, hey, we zien jullie probleem en we willen daar echt in meewerken.
Ja, en ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat Bosnië echt best wel een arm land is. Dat zeggen ze ook, hè, van wij zijn een van de armste landen van Europa en wij moeten met dit probleem dealen. Europa, gaan jullie het maar lekker oplossen. Dus volgens mij niet alleen de autoriteiten, ook vrienden en kennissen die ik spreek in Bosnië, die hebben echt zoiets van, ja, die 900 vluchtelingen, als je die nou eventjes in Europa opvangt, hoppatee.
Ja, maar ze zijn geen Europese Unie, dus dat kunnen ze wel zeggen.
Dat kunnen ze wel zeggen, maar zeker, dat we. Maar dan is het wel, je zou kunnen zeggen, het is ook veel efficiënter. Maar goed, het is niet aan mij om te zeggen of ze dat moeten doen. Maar wat denk ik wel een legitiem punt is dat de Europese Unie dus zegt van, ja, maar Bosnië, jullie houden je niet aan onze afspraken. We hebben geld gegeven, je moest er dit mee doen, heb je niet gedaan. Maar aan de andere kant houdt de Europese Unie zich ook niet aan afspraken vanwege die pushbacks die Niels benoemde. Lidstaat Kroatië, inderdaad, Slovenië, zelfs Italië. Zelfs vanuit Italië worden mensen teruggestuurd naar Bosnië. Tegen de afspraken in. Mensen worden mishandeld. Ze worden veel geslagen. Hun eigendommen worden afgenomen. Er is zelfs sprake van seksuele mishandeling door Kroatische politie. En Kroatië wordt daar nauwelijks op aangesproken. En ik denk dat iets is waar de EU echt heel erg verkeerd zit. Want ook de EU houdt zich niet aan de afspraken.
Maar dan nog even naar de Bosnische regering of de gemeente Bihać. Ik weet niet zo goed wie de verantwoordelijkheid heeft als het gaat om zo'n
situatie. Volgens mij weet niemand dat.
Situatie.
Dat is dus een van de problemen.
Niels, wat doen lokale autoriteiten, wat doen landelijke autoriteiten wel en wat doen ze niet? Kun je dat even schetsen?
Nou, Bosnië heeft een uiterst ingewikkeld politiek systeem.
Oh ja, dan kom je weer met dat hele federale stelsel waar ik nooit wat van snap. Ja.
Nee, en waar zelfs de locals denk ik niks van snappen. Het functioneert in ieder geval nu volgens mij ook niet. En er is ook veel, denk ik, ook deels terecht zorg om of de overheid wel functioneert en of het geld allemaal wel goed terechtkomt. Maar goed, dat weet ik allemaal niet, dus daar kan ik niks hards over zeggen. Maar ik denk dat wat de autoriteiten nu doen is een soort repressiemodel gebruiken. Wat uiteindelijk zelfs gevaarlijk kan zijn. Want je ontneemt elk perspectief aan mensen. Dat is ook wat ons drijft om hier te zijn. En nu ook te doen voor vluchtelingen. We willen met hen in contact zijn. We willen samen met hen zijn. En laten merken dat we hen zien als mensen. En hun verhaal willen horen en gewoon tijd met hun willen doorbrengen. Dat kunnen we maar, we zijn maar beperkt, dus dat doen we maar met een beperkt aantal mensen. Maar ik geloof dat in ieder geval een hele belangrijk iets zou zijn. En ik zou het geweldig vinden als de Bosnische autoriteiten daar ook meer ruimte voor zouden bieden. Dat ook deels wordt aanvaard als een deel van de oplossing om het nu in ieder geval leefbaar te houden voor iedereen.
Ja, en dat is het gekke. Hè? Ik bedoel, ze komen zelf niet met een oplossing, maar ze accepteren dus ook niet dat er vanuit locals hulp geboden wordt. Terwijl, dat zou kunnen helpen om in ieder geval deze noodsituatie iets te verbeteren.
Ja.
We kennen Bihać ook heel erg van de mooie Una-rivier en het Nationale Park. Maar ja, nu hebben we het dus vooral over de vluchtelingen daar. En ik ben ook wel benieuwd of je iets kan zeggen over of dat invloed heeft op toerisme. Of is dat moeilijk te zeggen vanwege corona en dat de toeristen sowieso niet komen?
Ja, Bosnië heeft natuurlijk enorme uitdagingen die natuurlijk overal voelbaar zijn, ook rond corona. En hier komt nu ongeveer alles samen. Corona, de vluchtelingen en al een hele slechte startpositie. Volgens mij, Bihać en omgeving heeft gigantisch veel te bieden als het gaat om natuurschoon en cultuur en gastvrijheid. Maar dat staat natuurlijk enorm onder druk. En locals denken dat door de migranten veel toeristen al weggebleven zijn. Ik zelf denk dat dat wel meevalt. Want volgens mij de toeristen die zijn gekomen de laatste jaren hebben meestal een avontuurlijke inslag. En die komen wel. En die gaan ook wel weer komen, denk ik, als de corona-toestand het toelaat. Dus dat is ook wat ik wil uitdragen hier naar de toeristische ondernemers. Laat je niet helemaal daardoor leiden. En zorg dat je gewoon goed voorbereid bent om mensen weer te ontvangen.
Ja. Jij geeft wel de indruk, of jij wekt de indruk tussen de regels door, dat je eigenlijk, omdat je weinig tijd hoeft te besteden, ook door de pandemie, aan het toerisme, dat je eigenlijk die tijd nu gebruikt om je medemenselijkheid te tonen.
Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zeker. We zijn hier gekomen vanuit een mix van avontuur en vanuit ons geloof in de God van de Bijbel, dat we hoop mogen brengen aan mensen in situaties waarin het heel, heel moeilijk is. En dat heeft nu een andere vorm gekregen. En daar gebruiken we onze tijd voor.
Ja. Marjolein, op welke termijn denk je dat de situatie ietsje menselijker, ietsje beter is, dat er in ieder geval winterbestendige opvang is? Of moeten we daar nog de hele winter op wachten? Wat is jouw indruk?
Ja, ik durf mijn vingers er eigenlijk niet meer aan te branden. Afgelopen 2 weken was het elke dag weer anders. En ik had geen idee wat ik moest verwachten. Aan de ene kant zou je denken, ik zag nu ook dat er sommige vluchtelingen in hongerstaking zijn gegaan, om maar te benadrukken dat er echt een oplossing moet komen. Maar ja, volgens mij, als een afgebrand kamp al niet genoeg urgentie toont, dan ik weet niet wat er nog meer de urgentie kan
zijn. Er zijn eerder miljoenen euro's die kant op gegaan. En met geen resultaat. Nu worden er weer miljoenen euro's ter beschikking besteld.
Geld is gewoon niet het probleem. Er is altijd voldoende geld geweest om die kampen neer te zetten. Maar niemand wil die kampen hebben, dat is het probleem. En ik denk ook niet dat de lokale autoriteiten daar snel in gaan veranderen. En het zou kunnen dat het met dwang gebeurt. Hè? Dat op een duur er toch echt vanuit de federale regering of vanuit de landelijke regering wordt gezegd, nou, nu gaan we het gewoon doen, want dit kan zo niet langer. Of misschien weet de EU op een of andere manier druk te zetten. Maar ja, ik durf echt niet te zeggen op wat voor termijn. Ik dacht, begin december dacht ik al, dit kan niet meer lang duren. Nou ja, we zijn nu ruim een maand later en de situatie is alleen maar erger geworden.
Niels, voordat ik dezelfde vragen aan jou stel, zijn er eigenlijk, sinds jij daar zit, ook mensen overleden door deze erbarmelijke omstandigheden? Is daar iets van bekend?
Ja, dat wordt zelden gepubliceerd. We weten zeker dat er in de bergen mensen overleden zijn, want er liggen mijnen, er zijn wilde dieren. En met de pushbacks, dat is ook niet altijd goed gegaan. Maar dat wordt op de, ik heb daar geen officiële cijfers van. Nee.
En dan wat betreft de oplossing of een richting de oplossing, hoe kijk je daarnaar?
Ik ben niet optimistisch nu. Ik heb, wat we hebben gezien de laatste jaren is dat het hier vaak heel erg op de spits gedreven wordt en dat het dan met een sisser niks verandert. Ik ben er bang voor dat nu ook weer gebeurt. Dat deze mensen gewoon de winter in Lipa, dat is nu toegezegd, dat er een soort militair tentenkamp wordt neergezet in Lipa. En dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren, waar een stuk van basisvoorzieningen zal zijn. Dus ik vrees dat het een hele zware winter wordt voor deze groep.
Dankjewel, Niels. Niels van Sloten vanuit Bosnië, vanuit Bihać. En succes. En keep up the good work is denk ik wat wij dan kunnen zeggen. Voor zover
je
het in je eentje kan. Ik denk het niet, maar je doet je best met je gezin. En ook dankjewel Marjolein dat je weer hier wilde zijn. Ben je nou reizend Balkan-correspondent? Of ben je toch vooral Bosnië-correspondent? Hoe zie je jezelf nou het liefst?
Wel Balkan, maar op dit moment met corona, alle grenzen zijn daar ook enigszins gesloten. Dus,
beschouwend Balkan. journalist.
Prima.
Zoiets. Oké. Okay. Hoe dan ook, bedankt dat je hier bent.
Graag gedaan.
Dit was Perestroi Kort. Ik zeg altijd Aieto. Floris zou zeggen ongetwijfeld Paka. Hoe zit dat in het Bosnisch, Marjolein? Wat zou je zeggen?
Ciao.
Ciao. Niels, wat zou jij zeggen?
Ja, ciao.
Oh, nou, dan zijn we het daar over eens. Hebben we die oplossing in ieder geval binnen handbereik. Dank jullie wel. Dank je wel, Niels.
Ja, graag gedaan.
En de lijn heeft het gehouden.
Nou, ja, twee keer even kort op de reken vertellen, hè?
Ja. Maar goede Skype-verbinding met Bosnië. Oké.
Okay. Zo.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
De offerte. Ja, die komt eraan. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.